Dus we gaan weer beginnen. Welkom allemaal, degenen die nu ook erbij zijn, die kijken. Welkom jullie ook weer, fijn dat jullie weer zijn om naar Gods woord te luisteren. En op woensdagavond is dat 1 Petrus en we zijn in 1 Petrus 2. En we hebben vorige keer tot en met vers 12 zo'n beetje behandeld. Even kijken, ja. En even kijken hoor. In vers 12, en houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Dat hebben we de vorige keer gezien. De dag der bezoeking, dat is als Christus naar de aarde komt, op aarde, niet voor het lichaam van Christus, maar voor Israël, om hier deze aarde natuurlijk te gaan oordelen en zijn volk het koninkrijk in te brengen. En het koninkrijk te stichten. En we weten ook dat heidenen, er zullen ook heidenen zijn die Israël steunen. En misschien ook gelovig geworden zijn. En die dan eerst misschien tegen waren. En toch. Kijk, de mensen kunnen ook gelovig worden onder je bediening. Ja, bij ons ook zo. Dan zijn ze eerst tegen je en later zijn ze ook gelovig geworden. Maar ja, en dan verheerlijken ze natuurlijk wat hier staat. Hier in de dag de bezoeking, dat is als koninkrijk gevestigd wordt. Nou, en dan gaat hij over het gezag spreken. Nou, voordat we daarmee verder gaan, wil ik eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Danken voor alles wat u voor ons aan het kruis gedaan hebt. En ik weet, Vader, dat wij door uw woord mogen opgebouwd worden. En het is ook een brief voor in de toekomst. Voor de kleine kudde, maar ook daar kunnen wij veel van leren. En daarom bid ik ook, dan wil ik ook vragen aan u, Vader, dat wij uw geest ons verlichting mag geven. Zodat we toch weer dingen kunnen gaan begrijpen met ons verstand. En dat vraag ik en dank ik alles in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Nou, zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heeren wil. Het zij de koning als de opperste machthebbende. Het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden. Tot straf wel de kwaaddoeners, maar tot prijs degene die goed doen. Ja, zij dan alle menselijke ordening onderdanig. En er staat ook achter, hè, om des Heeren wil. En Titus spreekt bijvoorbeeld ook over onderdanigheid van de vrouw en de man. Ook dat ze dat zullen doen, opdat de naam van God niet gelasterd wordt. Zie, het is om des Heeren wil. Waarom? Omdat God is een God van orde. Gezag, ja. Nou, we weten allemaal, tenminste dat hoop ik, maar in het begin heeft hij natuurlijk, toen de aarde geschapen werd en de mens, heeft hij de mens een vrije wil gegeven. Ja, heel belangrijk dat we een vrije wil hebben. En hij heeft ook het huwelijk ingesteld. En ook de familie. Ja, dat kinderen worden opgevoed. Ja, binnen de grenzen van het huwelijk. En dat ze daarna ook de wereld in gaan. En dan ook weer een unit start om te zeggen. En zo wordt de aarde bevolkt, ja. Maar we hebben gezien dat bij Genesis 9, of in Genesis 6, de hele wereld was natuurlijk, was een puinhoop. Was chaos. Anarchie in feite. Dus God heeft daarna heeft ook de menselijke regering ingesteld. En die heeft ook autoriteit om om straf op te leggen. Want het is in feite wat hier staat ook. In vers 14. Het zij de stadhouders, als die van hem gezonden wordt tot straf, wel de kwaaddoeners, maar tot prijs degene die goed doen. Nou, wat denken we dan aan? Dat is precies wat Paulus in feite ook zegt. Laten we even kijken naar Romeinen 12. Dat is namelijk een, hoe noem je dat? Je mag er een naam aan geven. Een algemeen principe. Een algemene waarheid. Die niet gebonden is aan een bedeling. Want Romeinen 12, wat zegt Paulus daar, of sorry, Romeinen 13, nou, wat lezen we daar? Alle ziel zij de machten over haar gesteld, onderworpen, want er is geen macht dan van God, en de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Ja, dat zijn de machten, de ingestelde machten, de instelling van de autoriteiten. We hebben in deze maatschappij ook allemaal verschillende autoriteiten en overheden. En dat is van God ingesteld. Als we dat niet hebben, dan krijgen we door de zonde krijgen we natuurlijk een chaotische maatschappij. Kan gewoon niet. We hebben gezien met Romeinen of met Genesis met de zondvloed. De zondvloed is daar als oordeel overheen gekomen. En daarna heeft God dat ingesteld. Kijk, het is dus van God geordineerd. Alleen niet altijd worden die machten natuurlijk op een juiste manier uitgeoefend. Dat zijn de mensen die ze bekleden. Ja, als je een gelovige hebt die het bekleedt, of een communist, of een marxist, krijg je andere overheden, ja. En toch roept de Bijbel nooit op om ongehoorzaam te zijn aan de overheid. De Heer Jezus, wat zei hij? Toen liet hij die penning zien, hè. Hij zegt, welk beeldenis staat erop? Van de keizer. En die keizer noemde zichzelf God, hè. Die keizers. Pontifex. Maximus. Net zoals de paus zich ook noemt. Dat was het, de hoogste autoriteit. En zelfs als een God moest hij aanbeden worden. En toch zegt de Heer Jezus, geef de keizer wat de keizer is. En goden wat goden is. En dus hij roept Israël ook helemaal niet op om verzet te plegen. En waarom zou hij dat ook doen trouwens? Want het was een oordeel van God dat Israël onder vijandelijk bestuur was. Ja, dat ze nog geen eigen koninkrijk hadden en nog steeds niet hebben. Maar kijk, die zijn van God geordineerd. Alzo, vers 2, dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie God wederstaat. Dus verzet tegen de overheid is verzet tegen de ordinantie van God. En er staat niet bij wat voor regering het is. Gewoon algemeen geen verzet tegen de overheden. En die ze wederstaan, kijk, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vrees de goede werken, maar de kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede en gij zult lof van haar hebben. Nou, dat is het wat Petrus eigenlijk ook zegt. Kijk, want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergees, want zij is Gods dienares en vreest tot straf degene die kwaad doet. Dat is de taak van de overheid. Ja? En dat is dus de overheid heeft dus de taak om de burgers te beschermen tegen het kwade. Dus wij hebben bijvoorbeeld ook een leger, dat is om ons te beschermen tegen een invasie van buitenaf. En we hebben politie om ons te beschermen van dingen die binnenuit kunnen gebeuren. Dat is de taak van de overheid. Nou, en daarom zie je in vers 5, is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om de straffen, maar ook om de conscientie wil, om het geweten. Ja, voordat de overheden kwam, toen na Noach, toen hadden de mensen dus alleen hun geweten. Maar het bleek dus niet genoeg te zijn. En daarom is de overheid is daar ook bij. En die kan dan ook straffen. Als mensen de wetten overtreden. Nou, en daarom bestaat hij ook schatting. Ja, zeer impopulair natuurlijk, maar dat is helemaal zo. We moeten gewoon belasting betalen. Het is net zoals Petrus op een gegeven moment zei, men moet goden meer gehoorzamen dan de mensen. Dus als we ons verbieden natuurlijk, dat wij hier nog bij elkaar zitten om Gods woord te bestuderen, dan trekken we ons daar niks van aan. Ja? Maar voor de rest, ja, ik moet ook aan allerlei dingen in mijn werk voldoen, aan allerlei wetten die ik ook niet altijd leuk vind. Maar je moet het gewoon doen. En de Bijbel roept ons nooit op tot ongehoorzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan Daniel. Daniel zat daar in Babel. Het hele volk zat in Babel, afgevoerd. En ik zal zo meteen ook teksten laten zien. Dat je ziet, ja, ze bleven daar ook zitten. God had juist gezegd, jullie moeten Babel ook dienen. En niet in bezit komen. Want dan zal je een oordeel over je heen halen. Nou goed, dus dat is duidelijk. Dus wees om des Heren wil. Ja? Het is een wil van de Heren. We hebben weer in 1 Petrus. Dus de stadhouders. En we moeten niet vergeten dat staat ook oh ja. Dit is ook in de grote verdrukking, hè? Ja, en toch roept hij ze op dat ze hun moeten gehoorzamen. Want alzo is het de wil van God, vers 15, dat gij weldoende, de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Maar laatst trouwens net met bij Paulus, dat de overheid die heeft het zwaard niet te vergeefs. Hè? Nou, heb je bijvoorbeeld, de overheid is dus een algemene waarheid. Want als je ziet als het ingesteld wordt in Genesis 9, wordt de doodstraf ook krijgt de meeste autoriteit. Hè? Ja, de allerhoogste macht die je kan krijgen is als je de macht hebt over iemands leven. En die heeft de menselijke regering gekregen. Dus ik zou kunnen zeggen, dat is nou een waarheid die is gewoon door alle bedelingen geldig. Voordat de wet kwam, was de doodstraf er. Was er onder de wet de doodstraf? Nou, ik dacht het wel, hè, met steniging. Dus onder de wet was er ook de doodstraf. Nu zie je bij Paulus, en dat is na de wet, en de bedelende genade, is ook nog steeds de doodstraf. Dus wat we hebben hier dus in Nederland een instelling van God, die niet doet wat de instelling van God eigenlijk van hun vraagt. Want ik ben ervan overtuigd, op grond van Gods woord, dat de doodstraf gewoon een straf is die de overheid wordt uit te oefenen. Ook al om te laten zien dat je als maatschappij het niet accepteert, bepaald gedrag van mensen. Ik hoorde vandaag ook op de radio iemand. Die heeft, die had met zijn hamer bij iemand van de sociale dienst een klauwhamer op iemand zijn hoofd zitten timmeren. Nou, dan kom je niet echt best uit, hè. Nou, ze hadden wel gezien dat hij schuldig was, maar uiteindelijk heeft hij toch geen straf gekregen, want op dat moment had hij ontoerekeningsvatbaar, want hij had al een psychose. Ja, sorry, maar het maakt mij geen bal uit of het psychose is of niet. Er is wel iets gebeurd en dat moet gewoon betaald en gestraft worden. Maar goed, dat is even een zijspoor. Dat is mijn mening. Maar de doodstraf in ieder geval is dus heel duidelijk een gegeven van God die dat gewoon wil. Hij ziet het, men doet het niet. Kijk, als men het doet, moet je het wel ook goed doen. 100% zeker. En je moet het ook gelijk uitvoeren. De Bijbel zegt ook ergens, ik geloof in Spreuken, dat juist omdat men soms heel lang wacht, dat er dus daarom ook geen vrees is voor die doodstraf. En hier, als je in Amerika bijvoorbeeld wel eens hoort, dan zit iemand bijvoorbeeld 20 jaar te wachten op de doodstraf. Ja, dat deugt natuurlijk niet. Dat is geen goede uitoefening ervan. Maar goed, dus dan zie je, dat is dus een waarheid die gewoon altijd blijft. Ga maar mij ook even in Spreuken 24. Spreuken 24. Spreuken 24. Vers 21. Mijn zoon, vrees de Heere en de koning. Vermeng u niet met hen die naar verandering staan, want hun verderf zal haastelijk ontstaan en wie weet hun beider ondergang. Zie je wat hij tegen de gelovigen zegt? Vrees de Heere en de koning. En de overheid dus. Vermeng u niet met hen die naar verandering staan. Nou, bijvoorbeeld, Syrië bijvoorbeeld, opstand tegen het regime. Moslimregime. Maar oké, maakt niet uit. We hebben het in Egypte gezien. We hebben het in Libië gezien. Het is allemaal daarna niet beter geworden. Dus, en dat weet je, dat is met altijd, je weet, en dat is wat hier ook staat ook. Want kijk, vermeng u niet met hen die naar verandering staan. Dus dat zijn degenen die zeggen, nou weg met hem. En we willen het anders. Kijk, het staat erachter. Waarom niet? Want hun verderf zal haastelijk ontstaan. En wie weet hun beider ondergang. Dus de ondergang van degenen die naar verandering staan. Of de regering. Het kan zomaar heel anders uitpakken. En dat zie je eigenlijk altijd. Bijna altijd wel. Al die revoluties. Die je ziet. Het is... En die zijn denk ik dat ze het voor elkaar hebben. En dan blijkt het veel erger geworden te zijn. Nou, en hij zegt hier, vermeng je niet met hun. Hun verderf zal haastelijk ontstaan. En je weet totaal niet hoe het afloopt. En de ondergang. Dus je hebt natuurlijk altijd van die mensen die sluiten zich aan bij een nieuwe beweging. En dan loopt het later fout af. En dan zijn ze net zo makkelijk. Dan lopen ze weer over naar de andere. Nou, in ieder geval... Dus geen ongehoorzaamheid aan de overheid. En kijk, als we terug naar 1 Petrus gaan. Zie jij, zegt in vers 13, als de koning, de opperste machthebbende. Nou, in de grote verdrukking is deze tekst. Hè? Nou, dan gaat het ook om koningen. Hij spreekt hier over degenen ook die in de verstrooiing zijn. En we weten ook over de 10 koningen bijvoorbeeld. Er zijn allemaal veel koningen hebben... mee te maken in die tijd. En nou, als we kijken naar vers 15. Want alzo is de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. De mond stopt van de onwetendheid van de dwaze mensen. Ja, wij gelovigen, dit is dan bij hun in de grote verdrukking. Maar het is ook weer iets wat ook voor ons geldt, ja. Dat wij door goed te doen, stoppen we de monden dicht van dwaze mensen. Die zijn onwetend. Kijk, de wet heeft ook al een mond gestopt dat men zondaar is. Dat doet de wet. Maar wij, zij dan, maar in feite voor ons geldt dat natuurlijk ook. Door goed te doen, stoppen wij natuurlijk de mensen van onwetendheid van dwaze mensen. Gelovigen zijn een belangrijk element in de maatschappij. Ja, absoluut. Want dat kan je van een zondaar verwachten in deze wereld, toch? Niks eigenlijk. En de mensen zijn, hij noemt ze hier dwaas, ja. Want ze spreken hier wel over de grote verdrukking. En dan heb je het over een overheid. En overheden, ja, de overheden zijn niet altijd rechtvaardig. We hebben ook een overheid, nou, net met de doodstraf. De meerderheid van de bevolking, dat spreek ik over een paar jaar geleden, uit een enquête bleek dat die voor de doodstraf was. En toch gebeurde het niet. Ja? En je hoort wel eens vaker dingen dat je denkt, hé, dat klopt toch helemaal niet? Dus het is niet altijd zoals het eigenlijk zou moeten zijn. En toch is het geen reden, voor hun in de grote verdrukking niet, maar voor ons ook exact hetzelfde, is het geen reden om er tegenin te gaan. Want hoe vaak ik al niet gehoord heb, oh, waarom doe je dat niet? Iedereen doet het toch? Dus, met andere woorden, dat is de motivatie, mag jij het ook doen. Maar ja, wij zijn gelovigen en wij toch heel anders, toch? Ja. Nou, dus ja, de onwetendheid van de dwaze mensen stoppen. Nou, kijk met mij even naar bij Paulus, ja. En dat is wel een mooie tekst, vind ik zelf, altijd. Maar de mensen zijn natuurlijk in onwetendheid. Wie zijn eigenlijk degene die alles begrijpen hoe het in deze wereld aan toe gaat? Die begrijpen waardoor dit alles gebeurt en wat er gaat gebeuren. Dat zijn wij. Dat zijn de gelovigen. Dat is de kleine kudde straks. Die weet ook wat er aan de hand is. Die weet dat is de Satan. Wat hier allemaal gebeurt. Wij in feite hetzelfde verhaal. Wij weten het verleden, wij weten het heden en wij weten de toekomst. Wat weet een ongelovige? Het verleden, daar gelooft hij al niet in de schepping. Hij weet het wel, hij ontkent het. Nou, wat is er nu aan de hand? Ja, zoals het loopt, we hopen dat er misschien vrede komt. Maar men loopt als een kip zonder kop, want men kijkt in de toekomst, wat zie je dan? Eén gewoon een zwart gat. Dat kunnen wij als gelovigen ons bijna niet voorstellen. Hè? Wij weten wat de toekomst gaat brengen. Maar iemand die niet gelooft, die weet dat gewoon niet. Die weet niks van 1000 jaar. Wij hebben echt vakken in onze toekomst. Hè? We weten als wij weg zijn, dan krijg je die tijd nog een tussentijd. En dan krijg je de 70ste jaarweek. Broeder Bert in het ziekenhuis altijd een paar keer over de 70ste jaarweek. Met zijn stiefdochter en zijn schoonzoon. Of haar man. En die zei, ja, we hebben nog nooit van de 70ste jaarweek gehoord. Ja, die wisten echt niet waar het over ging. En het staat gewoon in de Bijbel. Maar wij weten het. Dat krijgen we dan ook. En dan weet je 1000-jarige rijk. En dan de volheid der tijden. Dat zit allemaal in je hoofd. En de hemel en de aarde. Wij vinden dat allemaal heel gewoon. Maar iemand die de Heer niet kent, weet niks daarvan. Dat is een voorrecht voor ons, ja. Dus 1 Korinthe 2. Wat staat daar? Vers 14. Maar de natuurlijke dingen begrijpt... Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Dus je zou kunnen de ongelovige mens, dat zijn de dwaze mensen eigenlijk, hoewel zij zien ons als dwaas, maar het is natuurlijk andersom. Die zijn onwetend. Paulus zei het in Athene ook. God de tijden der onwetendheid overzien hebbende. Heidenen waren gewoon onwetend. Wie niet? Israël. Die hadden de wet en de profeten. Dat ze er niet altijd aan luisterden, is vers 2. Maar zij hadden wel de kennis en de wetenschap. En de heidenen niet. Zie je dat het weten en het niet waar zijn, dat zit echt alleen bij de gelovigen, door alle bedelingen heen. Ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Zie je? Nou, dat, hoe het was, hoe het is en hoe het zal zijn, dat vind je in dit boek alleen. Dus ja, door Gods geest wordt het aan ons geopenbaard. En als je Gods geest niet hebt, dan niet. Dan blijf je in je eigen fantasie en je filosofie. Nou, en Spreuken 28 vers 5. Eventjes, die tekst moet je er eigenlijk gewoon bij zitten bij die tekst. Spreuken 28 vers 5. Of misschien heb je dat al een keer gedaan. Spreuken 28 vers 5. Dat staat, dat sluit er mooi op aan. De kwade lieden verstaan het recht niet. Maar die de Heere zoeken, verstaan alles. Zie je? Zij verstaan het recht niet. En wat is de beginsel van alle wijsheid? Dat is de vrees des Heeren. Ja? Dus die de Heere zoeken, die verstaan alles. Nou, als ik dat dan allemaal bij elkaar optel zo. En als Petrus dus zegt, als we daar naar terug gaan. Dat gij wel doen, dat is de wil van God, hè. 1 Petrus 2, zijn we terug. Vers 15. Want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Dus belangrijk dat ze wel doen en daardoor, dat wil zeggen dus, aan de overheden onderdanig zijn ook, hè. Nou, dat is eigenlijk zo logisch als wat. Ja, als wij dat niet doen, ik bedoel, wat zijn wij dan, hè, beter dan, dat zijn we sowieso niet. Maar als wij meedoen met de wereld, ja, dan wordt die mond niet gestopt, dan wordt die eerder gevoed, juist, van de dwaze mensen. Om een argument te hebben van dat die God van de Bijbel en die Bijbel, dat is natuurlijk allemaal maar één grote leugen. Net zoals christenen op zondag in de kerk en maandag, dan zijn het heel andere mensen. Omdat Dan lichten ze de boel bij wijze van spreken op. Door belastingontduiking of noem het allemaal op. Nou, oké, dus. Even kijken. Dus doordat ze dat zich daar aan onderwerpen, ze zien ook, ja, het is een overheid. Kijk, en dat is eventjes het verschil met hun. En onze situatie nu, tenminste hier in Nederland. Want ik zei het al, ik ben ook de geschiedenis van het lichaam van Christus in Europa door de eeuwen heen vanaf Paulus aan het doorlezen. Nou, dat is verschrikkelijk. Verschrikkelijk hoe die overal, Rusland, Hongarije, alle landen van Europa, Nederland, Engeland, Frankrijk, je kan het overnoemen, zijn ze vervolgd. En dus hier ook, maar wij nu, dit moment waarin we nu leven, leven wij in vrijheid, toch? Dus ja, het is voor ons, nou ja, over het algemeen niet te moeilijk toch om de overheid te gehoorzamen, neem ik aan. Heeft iemand problemen hiermee? Ja, belasting betalen misschien, maar dat moeten we, hè? Maar ik bedoel, voor de rest, ja, het is op zich niet, we kunnen het misschien niet overal mee eens zijn, maar we worden niet lichamelijk vervolgd of in de gevangenis geworpen of gedwongen om bepaalde dingen te doen of niet te doen. Kijk, dan hebben ze een vijandige overheid echt. Ja, ze worden vervolgd. Dat is wel even wat anders. En juist dan toch te blijven gehoorzamen, behalve dan als ze natuurlijk niet bij elkaar mogen komen en uit de Bijbel mogen lezen, maar dat ze dan toch die overheid dienen, kijk, dan stop je helemaal de monden van de dwaze mensen. Want wat kan je dan tegen ze inbrengen dan? Ze doen toch niks verkeerd? Ze gehoorzamen zelfs de overheid die tegen hun is. En daardoor wordt die mond gestopt. Nou, vers 16. Als vrijen en niet de vrijheid hebbende. Als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Ja. Nou ja, goed. Dit doet me denken aan de tekst ook als hij zegt. Als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Je hebt vrijheid. maar misbruikt uw vrijheid niet tot een oorzaak van het vlees. Ja? Dat is wat Paulus in Galaten 5 vers 13 zegt. Ja? Dus als vrije, je bent vrij en niet de vrijheid hebbende. Als dienstknechten van God. Dat is onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Ja? We zijn innerlijk natuurlijk vrij. Maar aan de andere kant zijn we dienstknechten van Christus. Wel uit vrije wil. Maar ja, aan de andere kant. Als ik over het lichaam van Christus spreek. Paulus zegt, weet je, je bent niet eens meer van jezelf. Je bent betaald door het bloed van Christus. Je bent niet eens je eigen eigendom meer. Je bent een dienstknecht van Christus. En dat is met de kleine kudde natuurlijk precies hetzelfde. Maar goed. We gaan gauw verder. Eert een iegelijk, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Dus ja, eert een iegelijk. Dat wil zeggen, ja, dat is respect, zeg maar, voor eren, respecteren. Ook zo'n woord tegenwoordig natuurlijk. Maar in ieder geval, iedereen. Respecteer iedereen. Dat is in feite, Paulus heeft ook een paar keer dat hij zegt, doet goed aan allen. Bijvoorbeeld. Hij zegt een aantal keren in Romeinen 12, zeg ik van vergauw kijken. Romeinen 12, vers 17 zegt hij: vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorg hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Dus niet alleen voor je broeders en zusters, voor iedereen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. In principe is. Geld, wij zijn in deze maatschappij, ja, voor alle mensen. En zo kan ik nog een paar voorbeelden opnoemen, maar dat gaat erom, ja, uiteindelijk, wat wil God? Hij wil dat alle mensen zalig worden tot kennis van de waarheid komen. Alle. Hij wil dat alle mensen zalig worden. Ja? Dus ja, eert en iegelijk. En dan zie je ook staan, heb de broederschap lief. Nou, dat is natuurlijk ook heel belangrijk in de grote verdrukking. Hebt de broederschap lief. Heb elkaar lief. 1 Johannes 3 gaat er heel veel over, ja? Heel veel over de liefde. Ze hebben elkaar veel te hard nodig, want als zij elkaar niet helpen, wie doet het dan? Kijk, Jacobus, die wij de vorige keer voor Petrus hebben behandeld. Nou, wie weet het nog? Jacobus 2, vers 15. Wat zegt hij daar? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben van dagelijks voedsel. Nou, dat is niet zo gek in die tijd. Gebrek aan dagelijks voedsel, toch? Als je niet kan kopen en verkopen. En iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm, wordt verzadigd. En gij lieden zou het hun niet geven, de noodruftigheden des lichaams. Wat nuttigheid is dat? Nou, dat gaat dan een geloof. Het is ook een geloof met werken, niet zonder de werken, ja? En in die context moet je dat lezen. We moeten altijd opletten met die brief van Petrus, dat hij spreekt in de tijd waarin ze dus vervolgd worden. Met de antichrist. Dus wij moeten elkaar ook, Paulus zegt, heb dan de broederschap ook lief natuurlijk, ja. Maar niet in verband met de grote verdrukking. Nou, en dan zie je, vreest God. Nou, ik zei net al, vrezen van God is wat? Beginsel van de wijsheid. Vrees God. Kijk, je moet de overheden natuurlijk gehoorzamen, maar ze dienen reeds van God. Maar vrees God, ja. Dat is nummer 1. En eert de koning. Ja, die koning, dat was in. Die moeten ze dus ook eren. En dan in vers 18. Gij huisknechten, zijt met alle vrezen onderdanig de Heere. Niet alleen de goede en de bescheidenen, maar ook de harden. Want dat is genade, indien iemand om het geweten van God zwaarigheid verdraagt, dus dat is leed, lijdende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt, en daarover geslagen wordt, maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Nou ja, oké. Je ziet hier vers 18, de huisknechten. En dat is toch even anders als nu, hè. Je zegt wel eens, ja, personeel en een baas. Maar hier, als je het over huisknechten hebt en over dienstknechten, ja, dan nemen we het. En dat ze de heren moeten het onderdanig zijn aan die heren, met vrezen. Dan spreken we niet over het bedrijfsleven zoals we dat hier kennen, hoor. Dan spreek je echt over slavernij in die tijd. Dat was heel gewoon. En dan had je de slavernij, maar je was, nou ja, de Romeinen, die hadden natuurlijk ook slaven. Het was heel gewoon slavernij. Maar je was het onvrijwillig. Ja? Je was onvrijwillig, werd je tot slaaf gemaakt. En een slaaf had geen rechten. Nou ja, en dan zie je. Dan met alle vrezen onderdanig aan de Heer zijn. En niet alleen de goede en de bescheidenen, maar ook de harde. Dus je hebt het over de overheden dan. Nou ja, je hebt goede en slechte overheden. Maar je hebt het hier ook in verband met de relatie van de huisknecht of de dienstknecht en hun heren. De verhouding van slaaf en hun heer. Nou, hij zegt, die moet je dus ook onderdanig zijn. En dat kan soms in vers 19. Het kan ook dat je zwaarigheid verdraagt, moet verdragen, leed. En dat je ten onrecht lijdt. En dan zegt hij vers 20, nou ja, oké. Als je zondigt, ja, en daarover geslaagd wordt, ja, oké, wat is dan, dat is normaal dat je geslagen wordt dan. Maar als je verdraagt, als je wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Nou, ik kom daar zo meteen nog even op, maar ik wil even over de harde. Kijk in Lucas 17, vers 7. We zitten in de grote verdrukking, ja? Nou, Lucas 17. En daar heeft de Heer Jezus, laat hij de houding van de slaaf zien. De waarhouding van de slaaf. Israël, ja, de kleine kudde. Nou, Lucas 17, vers 7. En wie van u heeft een dienstknecht ploegende of de beesten hoedende, die tot hem, als hij van de akker inkomt, terstond zal zeggen, kom bij en zit aan. Ja, dat zegt een slaaf natuurlijk niet tegen zijn heer. Maar zal hij niet tot hem zeggen, bereid wat ik aan de avond zal eten en omgord u en dien mij, totdat ik zal gegeten en gedronken hebben en eet en drink gij daarna. Dankt hij ook dezelfde dienstknecht, omdat hij gedaan heeft hetgeen hem bevolen was? Iedereen zegt, ik meen, nee. Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Ja, kijk, ook al doen ze goed, ja, ook al doen ze goed, en dan worden ze bijvoorbeeld, hier dit zijn de dienstknechten, ze moeten gewoon doen wat ze moeten doen, ja, dat is gewoon de taak van een dienstknecht. Dus als Petrus dat zegt, dan heeft hij over die dienstknechten, dat zij dus, als we even teruggaan, even kijken, vers 18. Zij met alle vrezen onderdanig de Heer, niet alleen de goede en de bescheiden, maar ook de harde. Zie je? En er zijn ook dienstknechten of heren. En ik denk dat het grootste gedeelte zo zal zijn, dat die hard zullen zijn. Waarom? Nou, denk maar bijvoorbeeld aan de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Hier, nou, dat was nog niet eens de grote verdrukking. Die door de Duitsers vervolgd werden. En in dienst van de Duitsers kwamen. Nou, je had de kampen. Maar ook overal waar ze in dienst waren, ze werden nergens goed behandeld. Ik kan me tenminste niet een geval, niet herinneren kan ik niet zeggen, maar ik heb het tenminste nog nooit gelezen. Ze zijn altijd ten onrechte en hard behandeld. En ze hebben veel moeten lijden. En je denkt ook niet dat het in de grote verdrukking beter is, hè? Ja, dus dan zal dat ook het geval zijn. En dan zie je, ze zullen dan, ook zullen ze bijvoorbeeld geslagen kunnen worden en een boze baas hebben en een slechte en harde baas hebben. Denk bijvoorbeeld aan Israël in Egypte. Ja, nou ze werden steeds harder geslagen en ze moesten het werk blijven doen. Nou kijk in Jacobus 5 en die zegt er ook wat over. Vers 4. Zie het loon der werklieden die uw landen gemaakt hebben. Spreekt hij over in vers 1 over de rijken, zie je het? De rijk in de grote verdrukking. Zie het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, hetwelk van u verkort is. Dat is door bedrog. roept en het geschrei degene die geoogst hebben, is gekomen in de oren des Heeren Zebaoth. Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en wellusten gevolgd. Gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting. Gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood de rechtvaardige. Wie is de rechtvaardige? Nou, je zou denken te kunnen denken aan Christus. Maar als je over de grote verdrukking denkt, ja, wie zijn dan de rechtvaardigen? Dat is Christus in de kleine kudde. Dat zijn ook het rechtvaardige volk. En hij wederstaat u niet. Zie je dat? Hij wederstaat u niet. Dus Peter zegt, ja, je moet gehoorzaam staan en niet gehoorzaam zijn en niet wederstaan. Ook al is het een slechte of een harde heer die slaapt en die hard optreedt. Denk aan Israël en Egypte. Nou, waarom niet? Nou, kijk in Matteüs 10, wat de Heer Jezus daarover zegt. Matteüs 10. Sorry, 5. Matteüs 5 vers 10. Dat is de zaligsprekingen. Zalig, gezegend, in die betekenis. Vers 10. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil, want hunner is de koninkrijk der hemelen. Zie je, de vervolging is vanwege de gerechtigheid. En wie zit daar? Wie is daar aan de macht? De ongerechtigheid. En die vervolgt de gerechtigheid, de gelovigen, de kleine kudde. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en u vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. En ik zoek eigenlijk die tekst. Ik ga door. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Kijk, gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezout worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij, ja, gelovige, de kleine kudde, gij zijt het licht der wereld. Een stad boven op de berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zit die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. En daar gaat het om, het verheerlijken van God, dat ze dat doen. Kijk, als we teruggaan naar 1 Petrus, dan zie je het ook wat hij daar zegt. In vers 19, want dat is genade indien iemand om het geweten voor God zwaarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. En je ziet in vers 20 ook, aan het eind, als je dus verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Genade betekent ook, zegt onverdiende gunst. Het bracht genade aan de mensen, dat mensen werden er bijvoorbeeld ergens blij van. Ja, en dat is in die betekenis, staat het hier ook. Ja, dat, ja, daar komt ook natuurlijk vandaan. En dan kom ik op een punt. Hier hebben we ook te maken, de overheden, dat is voor alle bedelingen. Maar er staat hier ook iets dat je zegt, hé, dat zegt Paulus heel anders. Namelijk, het ten onrechte lijden. Is voor ons ook de tekst, als iemand jou een slag op de ene wang geeft, en dan doe je zo de andere. Als je naar buiten loopt en dat gebeurt. Zeg nou, die ook? Nee. Hier wel, hè? In de evangelie is het ook zo. Daar zegt de Heer Jezus dat. Keer ook de andere wang toe. Nou, dat is dus iets ten onrechte lijden. Hij zegt, dat moet je verdragen. Dus dat moet je dus ondergaan. Daar ga je dus niet tegenin. Een aantal teksten over gezien. In de grote verdrukking, nee, je gaat er niet. Je moet het verdragen. Ook al is het ten onrechte. Ja? Je ziet hier, hij noemt het hier ook in vers 19. Dat is genade. Als iemand vanwege het geweten van God die zwaarigheid verdraagt, lijdende, denk erom, ten onrechte. En dan zie je in vers 20 aan het eind ook, dan noemt hij dat is genade of geaccepteerd. Of dat is iets wat God goedgezind is. En dan denk je, hé, wat is dat nou? Nou, voor nu is het zo, als wij er nu aan denken, wij zeggen nee, nu is dat niet zo. Want kijk met Paulus, hè, dan gaan we mee naar Handelingen 24. En Paulus is toch ons voorbeeld? Ja? Nou, als je dat is, dan gaan we kijken hoe hij dan met de overheden omgaat. Handelingen 24, vers 16. Nou, wat zien we staan? Paulus die staat voor Felix, want hij is gevangen. En hij verdedigt zich en hij zegt in vers 16... En hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergelijk geweten, ik zeg elke keer maar geweten, te hebben bij God en de mensen. Ja, dat is wat hij wil. Dus als jij geweten ten opzichte van God niet geërgerd wordt, dat betekent dus dat je, wanneer gaat je geweten ergeren, als je in overtreding bent ten opzichte van God? Nou, dat wil hij niet. En ook naar de mensen toe, dat is zijn motief. Dat is zoals hij in het leven staat. Doch na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk en offeranden. Dus wat kwam hij daar doen? Nou, aalmoezen te doen aan zijn volk en offeranden. Waarover mij gevonden hebben, geheiligd zijn in de tempel, niet met volk, nog met beroerte, enige Joden uit Azië. Nou, we weten allemaal wat er gebeurd is. Ja? Ze dachten dat, want je kijkt hier in vers 19, welke behoorden hier voor u tegenwoordig te zijn en mij te beschuldigen indien zij iets hadden tegen mij. Of dat deze zelf zeggen of zij enig onrecht in mij gevonden hebben als ik voor de raad stond. Nou, dus hij wordt alleen maar, in vers 21, van dit enig woord, het welke ik riep, staan onder hen, over de opstanding der doden word ik heden van uw lieden geoordeeld. Nou, zie je hier iets kwaad zien? Nee, als je kijkt in vers 17, hij kwam om aalmoezen te doen aan zijn volk en offeranden. Nou, Petrus heeft het over, dus als we denken aan Petrus, dit is toch wel doen, hij doet iets wat, hij doet goede dingen, Paulus, dat is wel doen, in de taal van Petrus uit zijn brief wat we net lazen. Maar kijk met Handelingen 25, vers 10. Daar staat Paulus dus voor Festus. En vers 9, maar Festus willende de Joden gunst bewijzen, antwoordde Paulus en zeide, wilt gij naar Jeruzalem opgaan en al daar voor mij over deze dingen geoordeeld worden? En Paulus zeide, ik sta voor de rechterstoel des keizers, waar ik geoordeeld moet worden. De Joden heb ik geen onrecht gedaan, gelijk hij ook zeer wel weet. Want indien ik onrecht doe en iets des doods waardig gedaan heb, ik weiger niet te sterven. Zie je dat hij zegt, als ik, zie je ook dat hij voor de doodstraf is, ja? En dan ben ik bereid om te sterven. Maar dan gaat het erom. Heeft hij onrecht gedaan, zegt hij mij? Nee, ik heb geen onrecht gedaan. Dus, wat doet hij? Maar indien er iets is van hetgeen waarvan deze mij beschuldigen, zo kan niemand mij hun uit gunst overgeven. Wat doet hij dan? Ik beroep mij op de keizer. Is dat hetzelfde als wat Petrus zegt? Nee. Paulus neemt geen genoegen met het feit dat hij ten onrecht is veroordeeld. Hij zegt, bewijs het maar. Ik beroep mij op de keizer. Ik ga hoog door tot het hoogste gezag. En daar is hij ook geweest. Net zoals dat wij nu zouden zeggen, nou, ik ga ook door tot de hoge raad aan toe. Zelfs tot het Europese Hof kan nog. Dan hoef je als gelovige in deze bedenkende genade, het lichaam van Christus, dus helemaal niet schuldig over te voelen. En ik denk dat heel veel gelovigen dat wel denken van ja, kan ik dat wel doen? Ja, als jouw onrecht is aangegaan, je mag jezelf verdedigen. Maar als jouw onrecht is aangedaan, mag jij gewoon een zaak maken. Dus ja, dat heb ik ook een keer gehad met een aannemer die, nou dat was een heel gedoe, sorry, we sparen het hele verhaal. Maar die had dingen niet goed gedaan en ik heb hem op het matje geroepen. Nou, dan, hij wilde daar niet aan voldoen. En toen ben ik doorgegaan en ja, ook met gerecht en alles bezig geweest. Nou, dat is het zover is niet gekomen. Want toen heeft hij het uiteindelijk dan toch, is hij gezicht. Maar vroeger had je nog eens de neiging dat je denkt, ja, Als christen moet je over maar bij om. Je zat een beetje van ja, de ene wang en de andere wang. Ja? Kijk, als het om Christus gaat, dan stel wat anders. Maar gewoon, als je als personeelslid bent of iets anders, wat je overkomt, je mag gewoon het onrecht. Men moet kunnen bewijzen dat jij onrecht gedaan hebt. Nou, en daar zie je dus het verschil. Dus je krijgt alleen straf als ze het kunnen aantonen. Nou, en dan weet ik nog een voorbeeld. Denk bijvoorbeeld aan Paulus, wanneer nog een keer. In Filippi. Jij zei het van de week nog. Ik heb gelezen. Dat ze hebben hem zomaar gepakt en ze hebben gegezeld. En dan komen ze erachter dat ze verkeerd gehandeld hebben. Nou, het is in Handelingen 16, laten we even kijken. Kan al even. Kijk, dat is nog geen rechtszaak geworden. Maar hij heeft wel die overheden. Ze hebben moeten erkennen dat ze fout waren. Handelingen 16, vers. Ja. In vers 35. Als het dag geworden was, zonden de hoofdmannen, de stadsdienaars, zeggende: laat die mensen los. Nou, Paulus was gegezeld, had niks gedaan, werd in de gevangenis geworpen. Nou, de stokbewaarder is gelovig geworden. En dan zie je dat de overheden die zeggen: laat ze maar los. En de stokbewaarder boodschapte deze woorden aan Paulus, zeggende: de hoofdmannen hebben gezonden dat gij zou losgelaten worden. Gaat dan nu uit en reist heen in vrede. Dat is zo mooi zo naar lezen. Maar Paulus zeide tot hen: zij hebben ons, die Romeinen zijn. Nou, dat schrikken ze allemaal, hè. Want de Romein had rechten. Kon je niet zomaar zonder proces kon je die straffen. En dat weet Paulus natuurlijk. Kijk, onveroordeeld in het openbaar gegezeld in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons nu heimelijk daaruit. Niet al zo, maar dat zij zelf komen en ons uitleiden. En de stadsdienaars boodschapten deze woorden wederom de hoofdmannen. En zij werden bevreesd, horende dat zij Romeinen waren. En zij komende, nou hierop, baden hen. En als zij hen uitgeleid hadden, ze werden zelfs uitgeleid, zie dat. Begeerden zij dat zij uit de stad gaan zouden. Ja. Zie je hoe Paulus daarmee omgaat? Dus dat is voor ons dus ook zo. Dus ja, dan zie je dus, met Petrus is het anders. Maar waarom is dat daar nou anders? Waarom is het nou, zegt hij, ook als het ten onrechte, jullie moeten dat gewoon ondergaan. Nou, dat heeft met het gezag te maken. De situatie waarin de kleine kudde dan is. Waarom zitten ze in die situatie? Kleine kudde in die tijd. Het is toch niet zomaar? Kijk, wij leven in een bedenkende genade al 2000 jaar. Er is niet een specifieke plan van God om de wereld te straffen. Of om iets te zuiveren. Maar een grote verdrukking is een onderdeel van Gods plan. Daar zit het hem in. Wat daar gebeurt. Ja, dat is, wie zendt de antichrist? Dat is God. Is de roede in Gods hand. Dat heeft een hele specifieke bedoeling namelijk. Namelijk, om het volk Israël te zuiveren, het kaf van het koren. En dan is die overheid, is dan daar een instrument van. En dan moet je dus daar niet gaan tegen verzitten. Dus ook al is het is namelijk ten onrechte, sowieso. Het is ten onrechte. Want die overheid die deugt sowieso niet. Want het is gericht op vervolging van de kleine kudde. Maar let op. Gaan we mee even naar Jeremia 25. Jeremia 25. Vers 1. Kijk, met Daniel, die heeft ook zich niet verzet. Ze zaten allemaal gevangen daar in Babel. En er is geen verzet geweest. Dat had God namelijk zelfs verboden. En je weet, hè, toen ging dat beeld werd opgericht, het gouden beeld. Een groot beeld van Nebukadnezar. En iedereen moest buigen. En wat deden ze toen? Daniel, of hoe heet ze ook weer? Abednego en Sadri. Nou ja, die mannen bleven staan. Want dat, ja, wacht even. Dat is nou een moment, je zegt, nee, nou ben ik niet gehoorzaam. En in de grote verdrukking is dat ook zo. Ze zullen natuurlijk niet buigen voor de antichrist. Dat niet. Maar voor de rest heeft Daniel, hij zat zelfs aan het hof van de koning. Israël heeft gewoon zich onder de wetten geschaard van het land. Ze moesten daar gewoon hun leven gaan leiden. Terwijl ze in gevangenschap waren, onder vreemde onderheersing. Geen verzet, want het is namelijk Gods oordeel over dat volk. Snap je? Dat is het punt. Dat is het punt bij Daniel. Dat is het punt ook met Israël in de grote verdrukking. Nou kijk, Jeremia, wat zei ik? Jeremia 25, vers 1. Het staat erboven, 70-jarige ballingschap. Dit leest Daniel in de boeken. En dan ziet hij, hey, 70 jaar die zijn voorbij. Het is tijd dat wij vrijgelaten worden. Nou, in vers 1. Het woord dat tot Jeremia geschied is over het ganse volk van Juda. In het vierde jaar van Joachim, zoon van Josia, koning van Juda. Dat was het eerste jaar van Nebukadnezar, koning van Babel. Dus Jeremia, die schrijft het op. En dan is Joachim nog koning van Israël, maar onder Nebukadnezar inmiddels. Die heeft al Israël al grotendeels al weggevoerd, nog niet alles. Hij heeft toch een soort zetbaas, een zetkoning noemen ze dat. Een marionettenkoning geplaatst in Israël, Joachim. En dan zie je dat Jeremia spreekt in vers 2 tegen het hele volk. Want ik ga het niet allemaal lezen, dat is te veel. Het woord is hier in vers 3 is tot Jeremia geschied. Hij heeft tot hun gesproken, maar ze hebben niet gehoord. Zie je aan het eind van vers 3. Ook heeft de Heere tot u gezonden al zijn knechten, de profeten, vroeg opzijnde en zendende. Maar gij hebt niet gehoord, nog uw oor geneigd om te horen. Wat zeiden ze dan? Bekeert u toch een iegelijk van zijn bogen zijn weg en van de boosheid uw handelingen. En woont in het land dat de Heere en u en uw vader gegeven heeft van eeuw tot eeuw. En wandelt andere goden niet na om die te dienen en u voor die neder te buigen. En vertoort mij niet door uw handen werk, opdat ik u geen kwaad doe. Dat was de boodschap aan Israël. En wat doet Israël? Nou, gij hebt naar mij niet gehoord, spreekt de Heere, opdat gij mij vertoornet door het werk uw handen, uzelf ten kwade. Daarom, zo zegt de Heere der Heerscharen, omdat gij mijn woorden niet hebt gehoord, zie ik zal zenden en nemen alle geslachten van het noorden, spreekt de Heere, en tot Nebukadnezar, de koning van Babel. Hier zie je dus dat de 10 stammen, die worden uit het noorden door de vreemde volken weggevoerd. En de 2 stammen worden door Nebukadnezar, dat is de koning van Babel, weggevoerd. Dat zie je staan, de koning van Babel. En dan noemt hij ook mijn knecht, zie je het? Nebukadnezar is ook een instrument in Gods hand om Israël te oordelen, namelijk om ze weg te voeren uit het land. En zal hen brengen over dit land, hè, dat is het volk van Babel, komt over Israël en over de inwoners van hetzelfde en over al deze volken rondom. En ik zal hen verbannen en zal hen stellen tot een ontzetting, tot een aanfluiting, tot eeuwige verwoestheden. En ik zal van hen doen vergaan de stem der vrolijkheid en de stem der vreugde, de stem des bruidegoms en de stem der bruid, het geluid der molens en het licht der lamp. Dit ganse land zal worden tot een verwoestheid, tot een ontzetting. En deze volken, kijk, zullen de koning van Babel dienen 70 jaar. Wat staat hier? Ze moeten de koning van Babel worden weggevoerd en ze moeten hem gaan dienen. Maar het zal geschieden, als de 70 jaren vervuld zijn, dan zal ik over de koning van Babel en over dat volk, spreekt de Heere, hun ongerechtigheid bezoeken. Dat wil zeggen van de koning van Babel en zijn volk. Want Israël wordt dan wel door vreemde volken weggevoerd, maar het is wel Gods volk. En de volkeren die Israël kwaad doen, die zal God uiteindelijk ook kwaad aandoen. Maar kijk, mits gaan ze over het land der Chaldeeën, dat is Babel, en zal dat stellen tot eeuwige verwoestingen. En ik zal over dat land brengen al mijn woorden die ik daarover gesproken heb, al wat in dit boek geschreven is, wat Jeremia geprofeteerd heeft over al deze volken. Want van hen zullen zich doen dienen, die ook machtige volken en grote koningen zijn, al zo zal ik hun vergelden naar hen doen en naar het werk hun handen. Nou, je ziet hier, als we even gauw door, ik wil het eventjes lezen. 29, hoofdstuk 29 ook, Jeremia. Maar ik zie al dat ga ik, dat is jammer genoeg te veel. Maar. Even kijken hoor. In vers. Ze zitten dus in ballingschap. Brief aan de balling in Babel. Het is te veel om te lezen. Ik pak er wat uit. In vers 4. Zo zegt de Heer, de Heerscharen, de God Israëls, tot allen die gevankelijk zijn weggevoerd. Zie je, die gevangen zitten in Babel. Joden. Die ik gevankelijk heb doen wegvoeren van Jeruzalem naar Babel. Wat zegt hij tegen hun? Bouwt huizen en woont daarin. Ze wonen niet in eigen land, hè? En plant hoven en eet de vrucht daarvan. Neemt vrouwen en gewint zonen en dochters. Neemt vrouwen voor uw zonen en geeft uw dochters aan. Wel binnen hun eigen volk natuurlijk, dat wel. Een Jood mocht natuurlijk niet met een heiden trouwen. En in vers 7. En zoek de vrede de stad waarheen ik u gevankelijk heb doen wegvoeren. En bid voor haar tot de Heer, want in haar vrede zult gij vrede hebben. Want zo zegt de Heer der Heerscharen, de God des Israëls. Laat uw profeten en uw waarzeggers, die in het midden van u zijn, u niet bedriegen en hoort niet naar uw dromers die gij doet dromen, want zij profeteren u valselijk in mijn naam, ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Want zo zegt de Heer, zekerlijk als 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal ik uw lieden bezoeken en ik zal mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende tot deze plaats. Dan komen ze weer terug in het land. De laatste tekst, dat is even gauw, hoofdstuk 27. Het gaat mij erom, je ziet hier, ze worden weggevoerd. Hij zegt dat ook tegen hun. En het is een vijandig volk. Maar ze moeten zich laten gevangen nemen. En hem zelfs dienen, want het is de knecht van God. En dan zie je in hoofdstuk 17, dan staat er, buigen onder Babels juk. Nou, en als we dan kijken, ik zou zeggen, lees het zelf thuis door. In vers 6 zegt hij, ik heb al deze landen gegeven in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn knecht. Zie je dat? En dan zie je, in vers 9, wat we net ook lazen, gij lieden, de Joden, Israël, hoort niet naar uw profeten en naar uw waarzeggers, en naar uw dromers en naar uw guichelaars en naar uw tovenaars, de welke tot u spreken, kijk, zeggende, gij zult de koning van Babel niet dienen. Zie je dat? Hier staat, gij zult de koning van Babel niet dienen. Er zijn er die dat zeggen. En God zegt, daar moet je niet naar luisteren. Het is een heidense koning, jullie zijn weggevoerd. Maar ik zeg je, het is namelijk een oordeel van mij. Jullie zijn 70 jaar, dan worden jullie uit het land weggevoerd. Daarna zal ik jullie weer terugbrengen. Maar die 70 jaar gaan jullie de koning van Babel dienen. Ook al is het een hele slechte koning. Misschien al zal die hard zijn, je zal hem dienen. Maar het was ook geen lieveling. Ja? Want kijk, als zij zeggen, gij zult de koning van Babel niet dienen, wat zegt hij? Zij profiteren uw valsheid om u ver uit uw land te brengen, dat ik u uitstootte en gij omkomt. Nou, we gaan verder niet allemaal lezen, maar laten we teruggaan nu naar 2 Petrus, 1 Petrus, dan sluit ik af. En dan ga je begrijpen. Kijk, ten onrechte. Waarom? Omdat de kleine kudde, de grote verdrukking, de antichrist en die 10 koningen en wat er allemaal aan de gang is. Dat heeft allemaal met dat plan van God te maken om Israël in dat koninkrijk te brengen. En er zijn die vreemde overheden en die verleiding van de antichrist zijn daar een instrument voor om Israël tot bekering te dwingen. Hopelijk dat het grootste gedeelte de Heere zal kiezen en niet die antichrist. En hun uit te zuiveren. Ja? Dus daarom zegt hij, net zoals met Jeremia op net lazen. Ja, dienen in die zin. Ja, als hij ook zegt, je moet mij aanbidden, dan ga je dat natuurlijk niet doen. Ja? En ze zullen ook vervolgd worden. Maar het is niet alleen, het is natuurlijk hoofdzakelijk in het Midden-Oosten. Maar buiten dat heb je natuurlijk ook Joden die overal wonen. Ja? Dus nou ja, in ieder geval. Dus, en dan zie je in vers 21. Kijk, hiertoe zijt gij geroepen. Zie je? Het is helemaal volgens profetisch plan dat dit allemaal gebeurt. En dan hebben ze een voorbeeld. Kijk, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zou navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd, niet tweede schold, en als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt. Nou, dat is net zoals Paulus tegen ons zegt, mij komt de wraak toe. Dus al worden wij op een gegeven moment ook vanwege Christus onrechtvaardig behandeld, en dat kan natuurlijk zomaar. Kijk, dan verzetten wij ons niet. Als het om Christus is, dan gaan wij juist, wees goed voor je vijanden. Ja? En dan stap je kolen op hun hoofd. Maar Christus is het voorbeeld, ja, want die stond ook voor Pilatus. Hij is een voorbeeld voor de kleine kudde. Stond hij daar terecht of onterecht voor Pilatus? Ten onrechte, toch? Ten onrechte. En Pilatus, die Jezus zegt ook, deze macht is u niet gegeven, die is u van boven gegeven. Ja? Hij is ook een instrument in Gods hand. Ja? Dat hij ook besloten heeft dat de Heer Jezus gekruisigd moest worden. Ja? Oké. Dus wij gaan hier stoppen. Je ziet hier ook dat, net zoals Christus gestraft werd, ja, voor niks. Israël zal in die grote verdrukking, is in feite dat ze gestraft worden, gaan worden. Voor het feit, voor wat? Dat ze de Messias gekruisigd hebben. En dat zie je ook, als je in 1 Petrus 5 kijkt, vers 17, tenslotte, hij zegt, het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods, en dien het eerst van ons begint, nou, enzovoort. Dus de grote verdrukking is het oordeel van het huis Gods, van het volk van Israël. En daarom zitten ze in die situatie, met het merkteken, kopen, niet kopen, met die overheden die hun vijandig gezind zijn. Nou, en dan, en dus je ziet hier, die grote verdrukking is net zoals met Babel, dat is natuurlijk ook een beeld daarvan eigenlijk, dat Israël onder die overheersing zit. En de kleine kudde ten onrechte uiteindelijk. Maar uiteindelijk zal God het allemaal gaan vergelden natuurlijk. Maar hier zie je dus duidelijk het verschil met ten onrechte lijden. Wat je dan doet, dat heeft heel duidelijk met het plan van God en de situatie waarin ze verkeerde te maken. En dan zie ik heel mooi om te zien met Paulus hoe die dat aanpakt. Ja? En die zegt, nee, ik beroep mij op de keizer. Met andere woorden, ik hoef niet ten onrechte te lijden in dat opzicht wel. Als het om Christus gaat, dan gaan mensen rare dingen over je zeggen enzovoort enzovoort. Nou, dat weten we ons leven lang al. Als we daarvoor staan, dan weten we dat. En dan is dat zo. Oké. Zo eindig in gebed. Vader, ik wil u danken. Dank voor alles wat u voor ons kruis gedaan hebt. Vader, ik bid ook dat wij dit overdenkende, het is overlezende, dat we tot de volle overtuiging mogen komen wat er echt bedoeld wordt in die tekst. En dat we ook goed gaan zien, Vader, waarom Petrus dat inderdaad ook zegt, Vader. Maar we weten ook dat het gehoorzaam zijn aan de overheden, dat is een instelling door de hele Bijbel heen. Want later zullen wij er ook mee te maken, nu al reeds, maar als wij helemaal zijn opgenomen bij u, Vader, zullen wij ook gaan regeren in de hemelen. En daar zijn nu onrechtvaardige heersers aan het werk. Maar straks zullen zij vervangen worden door het lichaam van Christus. En wij zullen ook eenmaal engelen gaan oordelen, Vader. Dus hoe zou dat kunnen als wij dan nu in dit leven de overheden niet gehoorzaam zijn? Vader, zo past alles precies in elkaar, mits wij het woord der waarheid recht snijden. En wij danken u ervoor, Vader, dat wij dat weten. En dat we daarom ook weten wat we voor op onszelf kunnen toepassen. Want uw woord zegt ook dat wij moeten op hetgeen Paulus zegt acht geven. En dan zullen wij ook alles begrijpen en verstaan. En daar dank ik voor in Christus naam. Amen. Ja. Dankzij dat wij apostel Paulus kennen, kunnen wij dus al deze dingen nu verstaan. En dat is een geweldige genade en dankbaar voor. Dus bedankt dat jullie er weer waren. Ik zou zeggen allemaal weer tot de volgende keer. En ook de groeten vanuit Sassenheim.